NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Onze gasten debuteerde in 2005 met de verhalenbundel IJsregen en is uitgegroeid tot een fijnzinnige en nietsontziende observator van haar stad Rotterdam, waarover ze dit jaar 2 boeken heeft geschreven. Wat maakt u van het leven over 100 jaar Volksuniversiteit Rotterdam en de roman Stille Grond, een goud eerlijke stad. Blues. Hier is Sanneke van Hassel. Uw presentator is Jenny Brouwer.
Ja, Sanneke, het is eigenlijk een onmogelijke vraag, hè? Wat maakt u van het leven?
Ja, maar toch zijn er genoeg mensen die daarover na willen denken, gelukkig.
Maar kun jij daar een eensluidend antwoord op geven? Wat maak jij van je leven?
Nou, bij mij is het altijd een soort, is het altijd een rommeltje. Ik vind dat ik altijd te veel dingen door elkaar doe, maar tegelijkertijd vind ik dat ook prettig. Dus ook, zoals ik net werd aangekondigd, elke andere schrijver zou dan gewoon voor zijn roman komen of voor zijn verhalenbundel. Maar bij mij
niks,
is het
hoor.
Ook weer een ander boek.
Ja,
en heb
twee
ik het nog niet eens
rij.
Over dat ik eigenlijk net nog heel hard aan het sleeën was met mijn kinderen. Dus
drie zonen heb je.
Ik denk altijd dat het eigenlijk niet moet. Ik denk eigenlijk al 2 zonen en nog een stiefdochter.
Ja.
Ik denk altijd dat je eigenlijk, ik hou heel erg van mensen die zich afzonderen en dan heel diep nadenken, maar bij mij wil dat er maar niet van komen.
En ging dat sleeën een beetje? Even voor de duidelijkheid. Ik zie jou niet. Je zit bij Radio Rijnmond, gelukkig maar, want deze winterse omstandigheden waren te risicovol om jou naar Amsterdam te laten reizen.
Ja.
Want je kon pas om 5 uur weg, want je moest eerst nog sleeën met die jongens.
Nee, uiteindelijk had ik wel ietsje eerder weggekund, maar volgens mij was het toen al hopeloos.
Ja.
Dus ik zit lekker gewoon hier in de doodstille. Dat is dan in Rotterdam heb je heel veel doodstille plekken. Aan de Lloyd, in de Lloydkade in de buurt.
Ja, ja, ja. Ja.
Hey, ja, bij Radio Rijnmond staat alleen maar een auto voor de deur die volledig is weggesneeld. En verder is er niemand. Dus het heeft wel iets heel moois.
En dat sleeën, ging dat een beetje? Waar heb je gesleten in Rotterdam?
Oh, dat is wel grappig. Het is een soort van onooglijk taluut vlakbij mijn huis. En het hele jaar door denk je, waar is het eigenlijk voor? Loopt wel eens iemand met een hond, maar verder niks. Maar als er sneeuw is, weet je het opeens waar het voor is. Want dan gaan alle kinderen uit de buurt daar sleeën. En ook de studenten. En ook toch de ouders die stiekem ook nog wel weer een keer willen sleeën. Dus er is volgens mij niks verbroederenders dan sneeuw. Hij was iets te nat, dus het was nog wel even werken. Maar wat ik ook weer grappig, want er waren ook jongens op, hoe heet die dingen?
Skateboards.
Ja, nee, een soort mini-snowboards. Dat je de wieltjes eigenlijk van je skateboard afhaalt. En die gingen daarop heel hard naar beneden.
Je begreep opeens waar dat taluut goed voor was.
Ja.
Een overeenkomst tussen deze 2 boeken die hier voor mij liggen. Hoewel ze totaal verschillend zijn. Maar de overeenkomst is wel het engagement. Hè? De roman en het boek over de Volksuniversiteit. Gaan eigenlijk allebei over goed doen. Iemand helpen, verslaafde opvang, het volk verheffen.
Ja, dus niet dat ik... Raar is eigenlijk dat ik, als ik denk over kunst, dan denk ik ook dat je bijvoorbeeld hele dagen naar de zee kan staren en daar hele mooie dingen over kan zeggen waar iedereen iets aan heeft. Dus ik vind niet dat dat per se moet, maar in Rotterdam kon ik er denk ik gewoon niet omheen. Dus
zal dat iets met Rotterdam te maken?
Ja, ik denk wel dat het is natuurlijk de stad met de meeste laag opgeleide.
Mm-hmm.
Het is een stad, ja, waar dus je hebt een hele chique laan in de zijstraten, is heel veel sociale woningbouw en heel veel problemen. Dat zit heel hard, dus je komt het vrij hard allemaal tegen. En wij zijn natuurlijk ook de enige stad volgens van de grote steden met ook populisten in het college al heel lang.
Leefbaar Rotterdam.
Ja, al heel. Dus dat is ook mm-hmm. Vind ik een heel hard soort manier van spreken. In de praktijk denk ik dat ook vaak, gewoon in het alledaagse valt het allemaal wel mee, maar in de manier van spreken is heel hard, vind ik.
Mm-hmm.
Je komt dat vrij snel tegen. Ik heb wel eens over Utrecht gelezen dat daar elke dag, dat er vooral 50% hoger opgeleid van de mensen in de binnenstad woont. En het middenkader komt dan per trein elke dag de stad in. Maar bij ons wordt er allerlei pogingen ook om mensen met bakfietsen naar deze stad toe te halen.
Dus en dat lukt maar niet.
Heel anders. Ja. Zo bijvoorbeeld onze biologische markt is piepklein. terwijl bijvoorbeeld in Amsterdam is dat toch best. En die is op dinsdag zijn het, laten we zeggen, 3 kramen ergens verloren in de stad.
En er komen dan 2 bakfietsen aangereden.
Ja.
Ja. En je wil dus eigenlijk zeggen, als je goed wilt doen, dan moet je vooral in Rotterdam zijn.
Dat weet ik niet. Nee, ik denk dat er overal wel goed gedaan kan worden. Ik heb ook niet zo'n zwart-wit idee over goed doen. Dat kan ik volgens mij op zoveel manieren doen.
Ja, nou, dat blijkt wel uit je boeken. Daar gaan we het zo over hebben. Er ligt natuurlijk geen tegel, bedenk ik nu, bij jou.
Nee, maar ik heb wel 2 teksten.
Heel goed, die kun je ook gewoon op een papiertje schrijven. Dan schrijven wij hem op een tegel. Ja. Reacties heel graag van onze luisteraars. En dat zijn er vast heel veel, want er staan ontzettend veel files. Via Twitter heel graag, hashtag Radio Kunststof. Of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. Het slaat natuurlijk ook nergens op, want als je in die file staat is het heel dom om te gaan twitteren of te e-mailen. Maar goed, misschien is ook een spraakopname mogelijk. Dat kan ook. Sanneke van Hassel, je bent schrijver. En alweer 12 jaar geleden gedebuteerd met een verhalenbundel. IJsregen. En daar kreeg je gelijk een prijs voor. En daarna verschenen er nog andere romans. Ook nog een aantal verhalenbundels. En nu is er dus een nieuwe roman. Stille Grond geheten. Verscheen al in september. Kreeg gek genoeg niet veel aandacht. Terwijl het een prachtig boek is. Maar ondertussen is er ook nog een journalistiek product dat echt net van de pers is gerold. Is een heel mooi vormgegeven, heel dik jubileumboek over 100 jaar Rotterdamse Volksuniversiteit. En je maakt het samen met de fotograaf Karel van Hees. Nou, zelf geboren en getogen in Rotterdam. Had je al iets met die Volksuniversiteit of was het eigenlijk vrij nieuw voor je?
Nee, nou, ik ken het wel als een soort vaste waarde in de stad. Het zit op de Hemraad Singel in 2 hele mooie oude panden. Nou, in Rotterdam vind ik zo weinig oude panden dat ik die sowieso altijd heel goed onthoud. En ik heb er wel eens aan een theaterproject meegewerkt. En het is zo'n plek waar ik me dan altijd voorneem om een cursus te gaan doen. Je kan er echt in de volle breedte allerlei cursussen volgen. Maar de gemiddelde cursist, dat is een... dat is een vrouw met iets oudere kinderen. En ik heb nog een kind van 4. Dus ik moet nog een paar jaar wachten. Waarschijnlijk word ik dan een van die gemiddelde cursisten.
Dat zijn inderdaad wat oudere dames met
Nou, nee, dat valt dus wel mee. Oh. Ja, tenminste, ik beschouw mezelf niet als wat ouder. Maar ja, misschien andere mensen wel. Vast wel. Ik ben 46, maar... Ik was ook vrij laat met mijn laatste kind. Die is pas 4. Maar het is dus vaak van heel veel moeders. Die dus, de kinderen worden wat groter. En dan heb je weer wat meer tijd. En dan heb je toch die behoefte om jezelf te ontwikkelen.
Ja, en bij jou duurt dat dus nog even omdat je zo laat moeder bent geworden.
Ja.
Ja. Trouwens, die titel. Hè. Ik vind het een prachtige titel. Wat maakt u van het leven? Maar ik las in het boek dat jij dus hebt geschreven. Je hebt enorm veel research, onderzoek gedaan naar die Volksuniversiteit. Is afkomstig van een Haagse zenuwarts, de heer Van Schelven. En eigenlijk was de oorspronkelijke... zijn uitspraak was, wat maakt u van uw leven?
Ja, dat vond ik niet. Ik had me op een gegeven moment zelf ook achter. Maar ik vond het toch wat mooier als het wat algemener was dan uw leven, vond ik heel streng. En ik vond het wel mooi als het u was, omdat het... Ja, het is pas sinds, hoe lang? Ik denk een jaar of 20 dat iedereen elkaar zo makkelijk tutoieert. Ja. Dus ook alle andere brieven, notulen, subsidieaanvragen, naar wat ik allemaal wel niet heb doorgeploegd voor dat boek, daar zou toch u zijn gezegd. Dus dat u, maar ik vond toch het leven beter dan... Wat maakt u van uw leven, vond ik zelf heel streng klinken. Ja. Dus het is een beetje vrij naar Theo Schelven, een van de eerste psychologen van Nederland.
Ja, en een van de eerste medewerkers van de RVU. Hè? En de RVU, de omroep RVU, is voortgekomen uit die Rotterdamse Volksuniversiteit. Dat ik nooit heb geweten.
Ja, het is eigenlijk allemaal met dank aan 1 vrouw. En dat is Ida Maria van Duchteren. Zij is door een bestuur van Rotterdamse notabelen in 1917 aangesteld om die Volksuniversiteit te gaan leiden. Daar werd wel bij gezegd, haar titel was secretaresse van het bestuur. Dat is zij 40 jaar geweest. En, maar intussen, zij heeft ontzettend veel gedaan. Ze hadden in het interbellum 30.000 leden. Zij heeft de RVU opgericht, dus de educatieve omroep. Want zij was er altijd mee bezig, hoe kan ik het volk bereiken? En het volk is dan een heel algemeen woord, maar Ida Maria van Duchteren die hield allemaal statistieken bij van wie komen er op die Volksuniversiteit, hoe oud zijn ze, welke buurten komen ze vandaan, welke opleiding hebben ze al dan niet gehad, hoeveel metaalarbeiders, hoeveel, nou, dat hield ze allemaal bij. En zij specificeerde dat volk dus meteen en ging zo gericht mogelijk. Ze gaf zelfs cursussen in gevangenissen daarop af. En zij had dus al heel snel door, ik moet ook andere media gebruiken, zoals film en radio, om dat volk te verheffen, om ze... Het idee van de Volksuniversiteit oorspronkelijk was echt cohorcolleges met 200 man in de zaal luisteren en je mond houden naar een professor. Die kon uit het hele land komen. Ja. Maar zij wilde echt de mensen bereiken en ging dus ook snel kleinere cursussen en ook dus heel veel met film en radio. En daarom heeft zij ook die RVU opgericht.
Ook omdat ze ontdekte, begrijp ik uit je boek, dat het niveau van de mensen die zich inschreef voor die cursussen toch wel heel laag was. En het misschien wel handiger was om een plaatje bij het praatje te laten zien.
Ja, dat in gaandeweg kwam ze daar vrij snel achter. Ook omdat ze gaf een keer, volgens mij ging het over mijnbouw of zo. Zou iemand een lezing komen geven en die had een film bij zich. Maar die man kon niet, misschien was er ook sneeuw, in ieder geval die kwam niet. En toen werd die film wel gedraaid en al die arbeiders waren heel enthousiast. Dus zij dacht al heel snel, ja, dat is ook gewoon een manier om mensen te bereiken en veel toegankelijker en spreekt aan. En dus zij was al heel snel overstag daarvoor.
Ja, dat beschrijf je ook heel mooi. Ik vind het trouwens sowieso een zeer tot de verbeelding sprekende vrouw. Want je zegt, ze mocht secretaresse alleen maar secretaresse worden genoemd, terwijl ze in wezen natuurlijk gewoon de directeur was van...
Ja, maar
die
zij was volgens mij zo ten dienste van het grotere goed. Dat had zij een of ander wissewasje gevonden. Dus dat is heel erg van nu om daar dan over te gaan zeuren. Als ze er werk maar kon doen, kan haar het schelen. Ja, dit heb ik nergens gevonden hoor. Maar zo'n type vrouw vind ik. Zullen we daar even niet over gaan zeuren? Ik heb nog zoveel te doen vandaag, zo stel ik me haar echt voor.
Het klinkt ook alsof je heel makkelijk daarmee kan identificeren.
Nou, een beetje wel.
We moeten het trouwens ook wel heel erg in de tijd zien. Want 1917, hè, dus 100 jaar geleden... Stemrecht voor vrouwen was er nog niet. En de leerplicht was eigenlijk nog maar net ingevoerd.
Ja, dus heel veel mensen hadden soms geen vooropleiding. Gewoon maar net lagere school. Of zelfs daar maar een paar jaar van. Dus dat kon ook gebeuren dat er bij dat eerste bestuur begon heel voortvarend. Die wilde echt, ja, het heette niet voor niks universiteit. Dus die hadden dan allerlei hoogdravende cursussen geologie. En dat sloot niet altijd aan. Het ging op een gegeven moment over geschiedenis. En er was ook een leraar die kwam vertellen dat hij had het over de goten gehad. En er waren toch mensen die dachten dat het over dakgoten ging. Ja, want ze konden zich er niks meer voorstellen dat het echt over een volk ging.
Ja.
En hij zegt, dat vond ik dan heel erg mooi, want nu klinkt het een beetje neerbuigend. Mm-hmm. Maar die historische meneer van Leeuwen zegt, dit zijn hele intelligente mensen. Maar niemand heeft ze dat gewoon ooit verteld.
Ja.
En dat is een heel belangrijk punt. En dat is ook wat ik zelf ook... Ik heb bijvoorbeeld ook over een Schiedamse volkswijk geschreven, de Gorze. Daar viel mij dat ook op. Gewoon heel veel ontzettende, slimme, handige mensen. Waarvan ik denk, ja, als jij bij mij in de buurt in Kralingen was opgegroeid, dan was je nu misschien bij Unilever gewerkt of bij een advocatenkantoor.
Dan was er iets anders van je leven terechtgekomen. Ja. Deze voorbeelden geven trouwens al aan hoe ontzettend schatrijk... Nee, dat is een verkeerd woord. Hoe zeg je dat? Een schat aan informatie je in die archieven hebt gevonden.
Ja, dat is ook heel erg mooi. Dat dus die mevrouw van Duchteren met haar dames van kantoor. Dat waren ook allemaal dames. Iedereen beleefde ook 25 jaar minstens daar werken. Op een of andere manier. Was misschien ook meer iets van die tijd. Die hielden alles heel goed bij. En die hebben ook alles keurig uiteindelijk naar het stadsarchief gebracht. Dus daar heb je echt... heel veel programmaboekjes. Ze hadden een soort maandfolders. Dat ligt daar allemaal. Notulen van vergaderingen. Dat was dus echt een heel erg mooi archief. Met ook heel veel beeld. En ze hadden ze ook nog Jacques Jongert. Dat is eigenlijk de vormgever van die mooie vanille thee- en koffieblikken. Die deed ook nog even de vormgeving van de Volksuniversiteit. Dus het ziet er ook allemaal heel erg mooi uit. Hij maakte ook, op een gegeven moment hadden ze ook een openluchttheater midden in de stad. Daar maakte hij ook de affiches van. Dus... Het is echt een heel erg mooi archief.
Ze zijn ook allemaal opgenomen in het boek. Want ik zei net al dat het echt waanzinnig mooi vormgegeven is. Dus en de foto's van Karel van Hees, de Rotterdamse stadsfotograaf, zou je toch ook kunnen zeggen. En dan al die afbeeldingen, inderdaad verkaden, ik herken het nu ook. Maar ook heel veel handgeschreven brieven.
Ja, dus er werden natuurlijk, zoals wij nu de hele dag zitten te e-mailen, zo zat... daar kwam ik dus ook, dat had ik me nooit gerealiseerd. Ida van Duchter zat gewoon de hele dag brieven te schrijven aan hoogleraren of ze alsjeblieft een lezing wilden komen geven. En al die correspondentie werden doorslagen van bewaard. Dus nou ja, of bijvoorbeeld ze deden een soort sponsoractie, dan schreven ze 78 bedrijven aan. Dat zijn heel mooi geschreven brieven. Ik ging me gaandeweg een beetje schamen voor mijn eigen generatie. Ik dacht, deze brief, de notulen zijn beter geschreven, de brieven zijn beter geschreven, de jaarverslagen zijn beter geschreven. Ik weet niet of er alleen maar vooruitgang is.
Ja, en dan bedoel je met beter geschreven, niet alleen qua handschrift, maar ook dat het prachtige volzinnen zijn.
Ja, prachtige volzinnen. Ja. Ja. Gedeeltelijk is dus handgeschreven en gedeeltelijk getypt, allebei. Ja.
En dit alles dus met de gedachte, we gaan het volk verheffen. Maar was dat nou die mevrouw Ida van Duchteren die dat had bedacht? Of was het een clubje mensen? Wat was het idee? Want het is toch ook vrij vaag, het volk verheffen?
Het was een Europese beweging. Het was in Engeland, is het volgens mij zo'n beetje begonnen. University Extension heet het daar, toch een soort besef. Het was natuurlijk ook, je moet je voorstellen, eerst krijg je... Ja, ik ben een beetje amateurhistoricus, dus ik hoop dat ik het goed zeg. Maar je krijgt de opkomst van grote industrieën. Uh-huh. Maar daarmee ook verschrikkelijke arbeidsomstandigheden, maar ook heel veel welvaart. En op een gegeven moment, bijvoorbeeld hier in Rotterdam, ja, al waar nu het stadhuis is, daar was gewoon een soort van sloppenwijk. Dus die mensen die uit de betere kringen zijn, zijn volgens mij op een gegeven moment gaan realiseren, dit kan zo niet. We kunnen zo ook niet mee in de vaart der volkeren. Dat staat ook letterlijk in een rapport wat... De commissie die uiteindelijk is gaan onderzoeken of de Volksuniversiteit zou moeten worden opgericht. Dat was een soort commissie die was op door maatschappij tot nut van het algemeen, moet ik zeggen.
Ja.
Die hebben een commissie ingesteld die moest gaan onderzoeken, moet er een Volksuniversiteit komen? En die zeggen ook, ja, als wij mee willen komen, moeten we echt... we moeten iets met dat volk, want die zijn zo laag opgeleid. Die kunnen niks. Het is eigenlijk een beetje een soort kenniseconomie avant la lettre.
Ja, ja.
Als we ons met overige volken willen meten, dan moeten wij iets gaan doen. Er moet een soort beschavingsoffensief komen.
Ja, we moeten de kennis inpompen.
Ja. En dat is uiteindelijk voor iedereen goed.
Ja.
En ook, je had ook net stemrecht. Dus het was ook dat iedereen zich realiseerde, oh ja, maar als wel deze mensen gaan stemmen, moeten ze wel wat weten. En dan moeten ze wel iets weten sowieso over staatsinrichting. Dus volgens mij, dat leeft heel erg. Maar wat heel erg mooi is, dat zijn... De sociaal-liberalen, dus dat zijn liberalen, maar die dat doorhadden. Dat je er ook iets aan moet doen om iedereen mee te krijgen eigenlijk. En dus dat waren de namen van die heren die bijvoorbeeld ook in die commissie zaten, die dat gingen onderzoeken. Dat zijn allemaal Nostrenité, Nauta, dat zijn allemaal advocatenkantoren in Rotterdam.
Ja. Nog steeds, toch?
De man die het allemaal aanzwengelde was Willem Cornelis Mees.
Ja.
En wat heel erg mooi is, die was bijvoorbeeld ook echt een soort amateurwetenschapper. Je begrijpt wel, ja, nu kijken we Netflix 's avonds. Ik denk dat die mensen dat toen deden. Dus hij verdiepte zich in de wetenschap. Hij was directeur van de Scheepshypotheekbank. En hij was echt gewoon elke dag met die Volksuniversiteit bezig. Die hij eerst heeft hij iedereen daartoe aangezet om die op te richten. En vervolgens is hij echt heel lang, tot aan het begin van de oorlog, ik denk iets van 1917 tot 1940, is hij zelf voorzitter geweest.
Wow.
Dus dat zijn hele bijzondere mensen. Dat deden ze gewoon in hun vrije tijd erbij. En die namen zoals Mees, die zie je nog heel veel in Rotterdam. Dus dat is ook mooi. Die families bestaan nog steeds. Dutiel is ook een bekende Rotterdamse familie. Is ook een Dutiel die heel lang voorzitter van het bestuur van de Volksuniversiteit is geweest.
En hoe ging het dan met die professoren die natuurlijk normaal gewoon colleges gaven aan mensen uit de hogere standen, en nu hadden ze opeens arbeiders daar voor ze zitten. Klopte dat wel? Konden ze de stof uitleggen?
Nou, dat zal ongetwijfeld ook wel eens een keer mis zijn gegaan. Maar ik heb wel een heel mooi jubileumboek gevonden uit 1927.
Mm-hmm.
En daar zijn een aantal van die professoren heel erg enthousiast over de deelnemers. Omdat het ontzettend gemotiveerde mensen zijn. En daar zegt ook iemand die volgens mij levensbeschouwingsfilosofie gaf. Die zegt ook van de motivatie compenseert voor het gebrek aan vooropleiding. En dat is eigenlijk grappig, omdat ik heb ook 5 lessen bijgewoond. En daar is ook een historicus die les geeft. En die zei ook van, ja, ik geef hier toch snel op 5 VWO-niveau of hoger les aan mensen die misschien MAVO hebben of lager. Omdat mensen gewoon zo willen leren en zo enthousiast zijn en er helemaal induiken.
Dat dus het werkt.
En het zal heus wel eens een keer te moeilijk zijn geweest, hoor. En dat is ook net ook dat voorbeeld van die man
Met de grote.
Met de grote. Ja. Die zei, ze denken dat het over dakgrootte gaat, maar het gaat over een volk. Want ze weten, we hebben gewoon geen vooropleiding. Maar het gaat dus ook heel vaak wel goed. En zeker toen Van Duchteren volgens mij is gewoon heel snel in kleinere groepen gaan werken. Heeft ook gezorgd dat er bepaalde basiscursussen kwamen, zoals algebra. Dan kon je daarna wat verder.
Ja. Het interessante aan het boek vind ik trouwens ook dat je heel erg de tijdgeest terugziet, hè, in die volksuniversiteit. Dus in die beginjaren gaat het om de sterke wens om het volk te verheffen. Maar in de jaren 70, dan krijg je opeens al die creatieve uitspattingen.
Ja, ik denk nu echt dat iedereen in de jaren 70 kon weven. Want er was op een gegeven moment waar ik weer er vijf...
Of macramé is.
Vijf verschillende... Macramé, ook een hele mooie foto. Heel cliché ook, van een man met een baard en een macramé. Ja. Maar... maar wel heel erg... ik weet het ook wel van ouders van vrienden van mij... dat heel veel mensen dus ontzettend... ze konden gewoon manden vlechten. Dat kunnen wij nu allemaal niet meer. Nu zijn we wel weer allemaal pannenkoekenplanten aan het stekken. Dus misschien komt het weer terug. Maar het valt mij heel erg op. Toen was er echt een explosie van zelfwerkzaamheid. Dus met je handen. En er was natuurlijk ook opeens... er was ook, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd dat jaartal... maar je krijgt vrij laat dat je op zaterdag ook vrij... bent, dus dan hebben mensen ook meer vrije tijd. Dus dan gaan ze ook, die willen ze invullen. En dat is, maar blijkbaar is er ook, bij onder Van Duchteren was, het was geen toegepaste kennis. Hè? Dat is veranderd. Nu willen we graag dat mensen leren Engels, want ze gaan in Engeland studeren of want ze gaan in Engeland werken. Maar dat oorspronkelijke, die commissie, die vond heel erg, het is algemeen vormende kennis. Zo begonnen ze. Dat is heel lang zo geweest. En na de oorlog krijg je daar de zelfwerkzaamheid. Iets met je handen doen, dat komt daar heel erg bij.
En die cursus naturisme in de jaren 70. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat weet ik niet. Waar heb je dat? Dat weet ik niet. Oh. Ik weet niks over een cursus naturisme.
Dan heb ik die zelf verzonnen.
Genegeerd. Nee, ik weet wel dat je krijgt op een gegeven moment in de jaren 80, dus de jaren 70... 60 en 70 is er ook weer bijna 20 jaar lang een ijzeren directrice, noem ik het maar, die wel die titel voor zichzelf verwerft, Tinta Drost.
Ja.
En dus weer zo'n dame die er bovenop zit en die ook, ik stel me er als bij voor, die zette ook leuk de bloemen neer, maar ook daar elke dag aanwezig was en ook zelf de professoren aanschreef of ze kwamen lesgeven.
Ja.
Maar daarna komt er dan een voormalig PvdA-wethouder, Frank Serlier. En hij doet inderdaad, hij zegt, geen prestatie of diploma dwang, maar echt vrije tijd en jezelf ontwikkelen. En hij heeft een hele soort, het is niet het goede woord hoor, maar laten we zeggen esoterische cursus. En daar zit onder andere bij de cursus naturitme. Nou ja, en dan komt ook yoga en tai chi. En ook,
zie je wel.
Er zitten ook hele sympathieke cursussen bij, moet ik zeggen. Maar er komen
maar
ook een aantal cursussen
scherp
waarvan je denkt, dat is wel heel zweverig.
Naturitme, ik zou niet eens weten wat het is, jij?
Nee, maar komen er wel eens maar voor iets als leven in het ritme van de natuur.
In dat kader.
In de winter heel lang slapen. Nee.
Je bent trouwens, je noemde jezelf net een amateurhistoricus, maar je hebt wel cultuurgeschiedenis gestudeerd en theaterwetenschappen. Hoe interessant was dit project voor je toen je de opdracht kreeg?
Nou, voor mij was het... Ik zou in eerste instantie 5 portretten van lessen maken. Dus echt gewoon bij een cursus nu gaan zitten en kijken hoe dat is en daarover schrijven. En toen, maar goed, Volksuniversiteit bestond 100 jaar. En de directeur Theo Ruiter wist ook heel goed dat er fantastisch materiaal lag in zijn archief en bij het Stadsarchief. Dus toen was toch de wens om over de geschiedenis te schrijven.
Mm-hmm.
En toen, ik zat daarbij en ik dacht, ik vind het altijd jammer als het zo'n soort... heel onerbiedig gezegd schoolkrant wordt. Zo van de een schrijft een stukje, de ander schrijft een stukje. Zo'n prototype jubileumboek.
Ja.
En toen dacht ik, ik hou heel erg nog steeds van geschiedenis. Ik heb cultuurgeschiedenis gestudeerd, dus ik zou het wel moeten kunnen. En toen heb ik een beetje... Toen had ik dat voorgesteld en dan gingen ze nog akkoord ook. En toen heb ik mijn scriptiebegeleider... van 25 jaar geleden, André van der Velde. Die woont een paar straten van de Volksuniversiteit vandaan. En die weet heel veel over Rotterdam. En ik weet dat hij ook wel iets heeft met volksverheffing. En hij weet ook heel veel van Tuschinski en van een film in Rotterdam. En die heb ik gebeld van, help André, na 25 jaar bel ik je weer. Kun je me helpen en kan je zorgen dat het in ieder geval een beetje wetenschappelijk verantwoord is. En ik heb ook, het boek is niet geannoteerd, maar ik heb wel een geannoteerde versie. Zodat als dan de... andere historici die heel veel van Rotterdam weten mij gaan bellen. Ik kan zeggen, maar dat heb ik echt daar en daar en daar gevonden.
En jullie zijn dus niet direct samen de archieven ingedoken, maar hij heeft het wel ondersteund.
Ja, hij heeft gewoon alles meegelezen en vragen gesteld. En me op een aantal plekken waar ik nog bronnen zou kunnen vinden gewezen. En uitgelegd hoe het archief werkt.
Ja, ja.
Maar, ja.
Hey, en hoe ziet die universiteit er nu uit? Want van de macramé-cursussen in de jaren 70... toen ging het trouwens bijna mis in de jaren 80. Hè, wat dat ook weer het typisch jaren 80 verhaal is. Toen ging het bijna failliet. Maar nu, anno 2017. Want je hebt dus een aantal cursussen bijgewoond. Want daar begon het allemaal mee.
Ja, het zijn twee hele mooie panden aan de Hemraad Singel. Eén echt jugendstilpand met nog oude schouwen en mooie tegels. En ja, daar geef ik dan heel hoog van op. Maar dat komt omdat ik als Rotterdammer niet zo vaak in oude panden kom. Nou, er worden dus elke dag, overdag en 's avonds cursussen gegeven. Overdag ook veel ouderen. Ze hebben ook het middelbaar onderwijs voor ouderen over kunnen nemen. Wat ik heel erg mooi vind, het aanbod is heel breed.
Mm-hmm.
Je kan er ook bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal op heel hoog niveau volgen. Dus er zitten ook mensen die apothekersassistenten zijn en nog beter Nederlands willen kunnen dan die oorspronkelijk uit een ander land komen. En die gaan dan naar de Volksuniversiteit. Dus ik vind de sfeer is heel, heel goed. Dus er is een heel soort groot trouwpubliek.
Ja.
En ja, verder wat een beetje een soort treurige kant is. Ondertussen werken er gewoon 3 mensen. Echt gewoon in fulltime.
3?
En de rest wordt door vrijwilligers gedaan. En dat is omdat ze in 2005 eerst de helft van hun subsidie en toen een paar jaar later hun hele subsidie zijn kwijtgeraakt. Dat is ook Rotterdam. Dat is heel snel dingen onzin. Ja, dat kan je toch wel zelf betalen. Of dat zijn subsidieslurpers of dat soort taal.
Uh-huh.
Het volwassen onder. Nou, uiteindelijk hebben ze zelfs van D66 last gehad. Dus dit was collegebreed een probleem. Volwassen onderwijs, dat moeten mensen maar zelf bedruipen. Dat is een beetje raar, want wij zijn de laagst opgeleide stad van Nederland. Dus je zou maar zeggen,
dus als het ergens van belang zou zijn, is het wel in Rotterdam. Maar ze zijn er nog, want het jubileumboek is verschenen.
Ja.
Sanneke, ik onderbreek je even, want er is verkeersinformatie.
Ja.
Ja, nog steeds verkeersinformatie. Het is in een groot deel van Nederland nog steeds code rood. Dat betekent dat je je reis het beste kan uitstellen als je niet echt per se de weg op hoeft. Vrachtwagens hebben nu vooral problemen met hellingen op knooppunten en om tunnels uit te komen. Zoals bij Amsterdam bij de Koentunnel en bij Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Dat zijn nu dus ook nog de grootste knelpunten. Zo staat het bij Rotterdam aan de noordwestkant van de stad compleet nog vast.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Nou, sterkte in de file. En onze gast Sanneke van Hassel zit gelukkig heel veilig bij Radio Rijnmond in de studio al daar. Sanneke van Hassel is auteur. Ze schreef maar liefst 2 nieuwe boeken. Een jubileumboek voor de Volksuniversiteit Rotterdam, die 100 jaar bestaat. En een nieuwe roman, Stille Grond, geheten. Sanneke, we hadden het net even over Leefbaar Rotterdam. En Leefbaar Rotterdam speelt eigenlijk een rol in jouw stadsroman. Want dat is het, hè, Stille Grond.
Ook een roman die is echt geïnspireerd door Rotterdam. En ook in tegenstelling tot mijn vorige roman, Nest. En noem ik nu ook echt gewoon de Koolsingel. maar ik noem niet Leefbaar Rotterdam. Nee. Bij mij is er een volkspartij, omdat ik toch meer ging. Maar het gaat mij meer om de populistische beweging. Als je echt zegt Leefbaar Rotterdam, dan moet dat allemaal precies kloppen. Terwijl het gaat mij meer om zo'n tendens in de samenleving.
Ja, want anders hebben we gelijk Joost Eerdmans op ons netvlies. En dat moet dan ook weer niet.
Nee, het is ook een aspect dat er een volkspartij is waarbij een van de hoofdpersonen, waar zij toenadering toe zoekt, omdat ze bepaalde dingen voor elkaar wil krijgen. Omdat ze wil dat er een dakloze opvang
verhuist. Ja, even het boek
neerzetten.
Hè, want twee personages, Johannes en Landa. Landa is een jupachtige jonge vrouw, interieurstyliste, die net een kind heeft gekregen en in een luxe flat woont en uitkijkt op een dakloze en verslaafde opvang. Dat vindt ze vreselijk. Eigenlijk is ze een vrij onsympathieke figuur, maar ik heb toch met het te doen.
Gelukkig.
Ja.
er zijn ook mensen die vinden het moeilijk. Zij is echt een jonge moeder. Zij is vrij. Zij is op latere leeftijd moeder geworden. Dus ze is al, zeg ik, al eind 30.
Mm-hmm.
En zij was gewend haar leven naar de hand te zetten. En veel gewoon uit te gaan, leuke dingen te doen, hard te werken. Maar nu zit ze opeens met die baby in die flat. Ze is haar baan kwijtgeraakt tijdens haar zwangerschap. Dus nou ja, ze wil eigenlijk zelfstandiger worden, maar eigenlijk weet ze ook totaal niet hoe dat moet.
Waar te beginnen?
Ja, en het is echt het Rotterdam van Nou, echt tot 5 jaar geleden was het allemaal... Ja, ik hou er wel van, maar het was vrij ruig. Nu hebben we opeens de hele markt met boompjes en leuke... Hoe heet dat? Nu hebben we opeens bakstenen, klinkertjes en zo. Terwijl het was gewoon altijd een grijze vlakte.
Ja.
Dat is echt het Rotterdam wat ik heel goed ken. En nu is het natuurlijk iets opgepoetster, maar heel veel problemen zijn er nog wel.
Ja, dus deze omgeving van deze vrouw, die ken jij heel erg goed. Van deze Landa. En dan is er een andere man. En dat is dan de man waar ze als het ware op uitkijkt. Die is werkzaam in de dakloze en thuisloze opvang.
Ja.
Johannes heet hij. En je switcht steeds heen en weer. Hè. Dus het ene hoofdstuk zijn we bij Johannes. Het andere hoofdstuk bij Landa. En Johannes is een gereformeerde man van het platteland. Die in de grote stad is terechtgekomen. Wie heeft de model gestaan voor hem? Ken je zo iemand?
Nee, maar ik ken wel. Ik heb wel. Het boek is echt begonnen bij dat er een klein stukje land was, vlakbij Hofplein, een klein stukje grond, waar een tijdelijke dakloze en verslaafde opvang was. Die eigenlijk is voortgekomen uit de Pauluskerk. Dat zegt veel mensen misschien wel iets.
Ja,
dat
ja,
zegt
ja.
De harde kern van de verslaafde en
tegenover het Centraal Station.
Ongedocumenteerden kunnen daar allemaal terecht. En op een gegeven moment zijn die. Is echt die opvang, die dagopvang is, moet maar geoutsourced. In de Nico Adriaan Stichting, die zaten op dat veldje en dat was tijdelijk. En er waren mensen een tuin begonnen samen met die daklozen en die verslaafden en vrijwilligers natuurlijk. En ik ben daar wel een paar keer geweest. En
maar was je daarbij betrokken dan? Of ging je daar gewoon uit interesse?
Nee, ik fietste daar langs. En iemand had mij gevraagd om een ode te schrijven aan iemand. Ik nam dat heel eventjes over van Ernest van der Kwast. En ik dacht, ik wil weten wie hier die andere Rotterdamse schrijver, wie hier die tuin zijn begonnen. En dat bleek Jan Blankers. Dat is iemand die werkte altijd bij de Pauluskerk, maar is ook bij die NAS. Die was die tuin begonnen met heel veel anderen. En ik heb met hem gepraat. Maar uiteindelijk ben ik ook met andere mensen daar gaan praten. En twee jaar daarna, toen fiets ik daar weer langs. En toen waren er bulldozers die tuin aan het opruimen. Dus ik dacht. Ze zijn er toch niet kunnen blijven. Want ze hadden zelf goede hoop dat ze daar konden blijven. En, nou ja,
want het is wel midden in een woonwijk, hè? Het Hofplein,
nou,
toch?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Het is een heel raar gebiedje. Je hebt de Shell-toren. Dat is een van de eerste exemplaren van de Shell. Zat daar vroeger, van de hoogbouw. Dan heb je een soort niksig veldje. Dat ligt aan het spoor. Dan heb je een wijk, een soort van... Ja, jaren 80 wijk waar ze proberen het een beetje gezellig te maken met een soort kneuterige Zaanse puntdaken. Maar dat ligt eigenlijk alweer een stukje van het veldje vandaan. Dan heb je nog een flat die zich een beetje hebben geprobeerd weer te upgraden door om goud een soort gouden schaal omheen te maken. Nou, daar woont bij mij Landa. Eigenlijk daar zit ook weer op z'n Rotterdam. Sinds als wij nog steeds een Coolsingel hebben, die als een soort, snelweg is het niet hoor. Maar het is wel echt een drukke verkeersweg. Mm-hmm. Loopt die door het centrum. Dus dat veldje lag eigenlijk een beetje, net een beetje tussen het spoor en de verkeersweg. En dus dat die Shell-toren waar natuurlijk.
Dus niks woonwijk.
En die Shell-toren stond heel lang leeg. Nee, dus daarom hoopten volgens mij die mensen van die NAS, we kunnen daar wel een tijdje blijven. Maar dan had je toch die mensen uit dat. Puntmutsendorp, zoals de jaren 80 woonwijk. En de mensen, ja, die werd dat wat echt. Zoiets als de Koopgroot hadden we ook Puntmutsendorp.
Ja.
En die gouden flat, nou, die hielden dat toch in de gaten. En nou ja, nu is in het echt ging het best wel goed. Want er was een commissie, die heette de Beheerscommissie. Dat heb ik ook in mijn boek gebruikt.
Ja, ja.
Ik vind namelijk heel goed, niet Beheercommissie, maar Beheerscommissie. En die gingen dan één keer in zoveel weken praten of het allemaal goed ging. Maar er gebeurde eigenlijk niet heel veel vreselijke dingen. Maar ja, mensen vonden het gewoon geen leuk uitzicht.
Ja.
En het was in heel veel wijken hadden, was al geprobeerd om die opvang een plek te geven. Maar ja, iedereen vindt het belangrijk dat het gebeurt. Maar liever niet als buurman. Want dan gaan, dan daalt de waarde van mijn huis. En er lopen toch rare mensen over straat. Dus dat, ja.
Met wie voel jij eigenlijk het meest verwant? Wat schrijft het makkelijkst? Als je dan twee van die personages hebt in dat ene boek.
Ja,
maakt
ik heb
het je wat uit?
Ik voel me eigenlijk een beetje raar misschien om te zeggen, maar ik kan me eigenlijk uiteindelijk wel met iedereen verwant voelen. Dat was ook bij mijn vorige boek.
Dat motto hoort
was,
ook, hè,
je kunt
schrijver.
Iedereen wel zijn. Ja, dat is ook echt zo. En, maar ja, bij Johannes zit eigenlijk... Dus Johannes, de man die werkt met daklozen en verslaafden, die komt uit Groningen. Die komt uit Noordoost-Groningen. Die komt uit de leegte en de stilte en de natuur. En zijn vader had een kleine boerderij. Hij werkte bij een herenboer, maar had zelf ook nog een piepklein boerderijtje. En die soort... Ik ben zelf onder Rotterdam opgegroeid. En ik had heel veel ruimte om me heen. Dus dat vind ik heel fijn. Ik begrijp heel erg die behoefte aan...
Het land.
Het land en buiten en bomen en stilte. En dus dat heb ik deel ik heel erg met Johannes. En bij Landa kon ik heel veel van mijn eigen ervaringen, maar ook heel veel van vriendinnen of mensen om me heen kwijt, van dat je net moeder bent en dat alle, als het ware, de grond onder je voeten is weggeslagen. Dat het zo'n nieuwe periode is. Dus daar kon ik ook wel. Daar kon ik ook veel kwijt van wat ik om me heen hoor. Aan een soort van lichte paniek.
Ja, en opgesloten zitten in die flat. En eigenlijk geen kant op kunnen. Of wel een kant op kunnen, maar dan met heel veel gedoe.
Heel veel gedoe. En dat ben je bent toch gewend dat je dingen heel erg naar je hand kan zetten. Dus dat vond ik. En ook wel, daarbij haar zit ook een terugverlangen naar de stad zoals die was. Want zij komt uit Rotterdam-Noord. En haar ouders hadden een tapijtzaak. Nou, dat is natuurlijk allemaal over de kop gegaan. Zoals het gaat met de kleine middenstand. En want nu gaan we allemaal naar de tapijtgigant. Dat je in de suburbia, zeg maar. Dus zij heeft dat. En die volkswijk waar je iedereen kende, dat is ook niet meer zo. Want er zijn ook heel veel andere mensen komen wonen. Dus dat zag ik ook bij haar. Ze was gewend dat ze iedereen kende om zich heen. En dat is niet meer.
Ja.
Dus dat
vond... Jij hebt natuurlijk als moeder Rotterdam ook weer op een heel andere manier leren kennen waarschijnlijk.
Ja, want ik was heel veel altijd. Ik werkte daarvoor ook in theater. Dus ik was heel veel onderweg. En dan zit je veel in theater.
Barreland, hè? Zat je 10 jaar bij?
Ja, dus dan ben je heel veel in cafés en restaurants en theaters. En nu sta ik gewoon op het schoolplein met mensen om je heen die zich zorgen maken over van alles en nog wat. Hè? Over of je kinderen wel veilig kunnen oversteken. Tot en met. Dat was. Een vriendin van mij die woonde achter Rotterdam Centraal. En die had een keer dat inderdaad de kinderen aan het buiten spelen waren. En dan met spuiten, heroïnespuiten, terugkwamen van het spelen. Dat is allemaal nog niet zo heel lang geleden.
Ja.
Dus het zijn heel ander soort verhalen. Opeens snap je ook wel meer van angst van mensen. Als er iemand heel hard loopt te schreeuwen over straat, ben ik niet zo snel onder de indruk. Maar als je met je kind loopt, denk je opeens, oké, moeten we nu omkeren? Moet ik iets doen? Moet ik niks doen? Moet ik zeggen dat dit erbij hoort?
Ja, en dan dus, had je aan Landa een goeie.
Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel vrienden van mij zijn ook de stad uitgegaan. Of zijn net een beetje buiten de ring gaan wonen.
Mm-hmm. En waarom jij nog niet?
Ik woon eigenlijk in een heel klein soort volkstraatje met van alles door elkaar. Maar ik woon wel in Kralingen. Dat is echt een hele chique wijk met het Kralingse bos heel dichtbij met heel veel bomen. Dus dat vind ik dan fijn.
Ja,
dus,
je bent er zo uit.
Ik ben er zo uit, ja.
Misschien kun je even een stukje voorlezen over Johannes. Zodat we een beetje weten waar we in terechtkomen als we stille grond gaan lezen.
Ja, Johannes die werkt dus al 30 jaar met die verslaafden en die daklozen. En dat is ook zijn rol. Hij voelt zich daar ook prettig bij. Met ten dienste staan van anderen. Maar dan in het boek komt er op een gegeven moment een vrouw. Die heet Verena. Dat is een soort... Ja, het is een verslaafde vrouw. Die vindt het gewoon interessant om een keertje op bezoek te komen. En die stelt hem allemaal kritische vragen. Dus waar hij altijd de hulpverlener is geweest, wordt hij nu... En altijd vragen stelt aan mensen en hun levensverhaal oprakelt. Dan krijgt hij nu eigenlijk allemaal vragen van haar. En zij vraagt bijvoorbeeld... klopt het dat jullie hier maar tijdelijk mogen blijven? We hopen dat de termijn verlengd wordt, zegt Johannes. Waarom al die moeite? Dat snap ik niet. Al dat werk en over een paar jaar gaat de bulldozer erover. Volgens de uitspraak van de rechter op zijn vroegst over 3 jaar. Johannes wijst naar het kweekbakje in de vensterbak. En dan heb ik zeker 3-4 keer tomaten geoogst. Wie weet wat er nog verandert. We hebben goed contact met de buurt. Er is weinig overlast. En verder is de economie nog niet uit het dal en staat er veel leeg in de stad. Niemand heeft deze grond nodig. En de tuin wordt steeds mooier. Hij ligt op een goede plek in de zon en beschut. Hoop geven is jouw baan, zegt de vrouw. Daar verdien je je geld mee. Het zal wel niet veel zijn, maar toch. Voor de meeste van ons valt er weinig te hopen. We maken er een zootje van, altijd. Weet je wel hoe hoog de terugvalcijfers zijn? Johannes zwijgt. Misschien hoop ik niks, zegt hij dan. Misschien vind ik gewoon dat het moet gebeuren. Ik denk dat het eigenlijk wel genoeg is. Toch?
Ja, vind je? Ja.
Ja, ja. Het is
wat vreemd als we elkaar niet in de ogen kunnen kijken. Want dan had ik natuurlijk al lang een beweging gemaakt van hou eens even lekker op. Nee, ik vind het trouwens echt een ontzettend goed geschreven boek. En heel aanstekelijk. Ik bedoel, ik wilde het echt helemaal uitlezen. En je hebt jezelf met deze twee boeken, dus ook met het journalistieke project, met Karel van Hees, wel echt tot de Rotterdamse schrijver gebombardeerd, hè?
Ja, maar ik kom uit Rotterdam, mijn grootouders kwamen uit Rotterdam, dus dit wel heel erg in mijn genen en in mijn hele... Maar ik denk zelf wel altijd, als ik in een dorpje in Drenthe zou wonen, zou ik daarover schrijven. Ik hou gewoon van om me heen kijken en kijken en luisteren naar mensen en
En dan ontstaat het vanzelf, wat je net beschreef.
Ja, maar er is zoveel aan de hand, gewoon als je naar buiten gaat. Dus er hoeft niet veel. Je hoeft niet. Ja, het vind ik ook mooi hoor, als iemand een hele grote reis maakt en daarover schrijft. Maar ik heb dat niet. Voor mij hoeft dat niet.
Nee, nee. Gewoon om je heen kijken.
Ja, het is zo'n spannende tijd, vind ik.
Ja. Zoals gezegd, Leefbaar Rotterdam, niet bij naam genoemd, maar speelt ook een belangrijke rol in het boek. In hoeverre verdiep je je in? Je zegt het is een spannende tijd. Ben je een krantenlezer, een nieuwskijker, of is het echt gewoon veel om je heen kijken?
Het is meer om me heen kijken. Dus ik ben niet zo. Ja, ik laat het zo zeggen, ik lees één keer in de week de krant goed en ik kijk één keer in de drie dagen nieuws. Maar ik ben niet zo zoals heel veel mensen die in mijn omgeving die alles volgen. Dat ik kan ik gewoon niet bijhouden. Maar nee, ik ben wel. Ja, nee, het is meer. Maar ik ben bij dus voor die Volkspartij, waar Landa zoekt op een gegeven moment. Ja. Zij wil graag dat die dagopvang verdwijnt. En zij zoekt dan contact met de Volkspartij. Met een man die ook op de website van die Volkspartij eigenlijk heel negatief heeft geschreven over die opvang. Zo van die mensen zitten op een A-locatie en je krijgt een gratis koffie. Maar ja, wat levert het nou eigenlijk op?
Mm-hmm.
En zij zoekt daar contact mee. En toen heb ik me wel heel erg voor laten inspireren door de website van Leefbaar Rotterdam. En ik heb ook raadsvergaderingen. Dat is allemaal fantastisch in Nederland. Ik kan je gewoon allemaal terugkijken.
Ja,
dus ik heb ook vergaderingen over die opvang teruggekeken.
Dus achter je laptop verdiep je gelezen, je daar dan
En het raar is, ik ken ook wel gewoon mensen van Leefbaar Rotterdam. Die vind ik best gewoon van het schoolplein. En die best redelijke mensen met goede ideeën die veel willen voor de stad. Maar als ik dus. En in de volgens mij hebben zij voor de stad ook wel veel gedaan de afgelopen jaren. Ook zeker in wijken echt beter maken, waar die gewoon er niet meer uitzagen.
Mm-hmm.
Maar ik vind vooral de retoriek heel erg moeilijk.
Ja, wat je net eigenlijk al zei, hè, in het begin van de uitzending. Vooral de manier waarop er over wordt gesproken, terwijl wat er uiteindelijk wordt uitgelegd. Ja. Maar geef eens een voorbeeld daarvan. Hoe je dan op het schoolplein met iemand staat te praten, dat je denkt van.
Ja, maar ik ben heel verzoenend. Dus op het schoolplein zal ik dat niet zo snel. Ga ik niet lekker staan discussiëren als ik mijn kind ga ophalen.
Mm-hmm.
Maar dan zou ik eerder kijken en luisteren en me verbazen dat gewoon vaak hele aardige, normale mensen toch weet dat ze er toch vrij, vind ik dan, extreme denkbeelden op nahouden.
Ja.
Maar ik heb, wij kregen bijvoorbeeld op een gegeven moment een krantje in de bus van Leefbaar Rotterdam, een soort verkiezingskrantje. En daar ging het echt zo van, we gaan geld geven voor oudere mensen. Dus de zorg moet beter. Dus het onderwijs moet beter. Maar dat was vooral, leerlingen moeten weer u zeggen. En dank u wel, en dan komt alles goed.
Dit herken ik uit het boek trouwens.
En dan ging het over, dus dat is ook uit dat krantje.
Mm-hmm.
Dat is letterlijk, en inderdaad, en dan heel erg over de hoofddoek. En dat waren dan de verkiezingsthema's. Terwijl, ondertussen was er best veel werkeloosheid in Rotterdam. Het zijn allerlei achterstanden. We hebben hele vieze lucht in Rotterdam. We hebben al die problemen met hoe moet die haven worden getransformeerd. Hè? Want iedereen weet dat er over 30 jaar dan met benzine, dat is er dan niet meer. Dus hoe. Daar gaat het allemaal niet over. Het is heel erg een soort van dicht bij huis. En dan heel erg hysterisch.
Ja.
Ja.
Terwijl wat er uiteindelijk uit voortkomt, is zo slecht nog niet, hoor ik jou zeggen.
Nee, voor een deel niet.
Nee.
Omdat het volgens mij, terwijl volgens mij een enorme drive om die stad te verbeteren.
Ja. Wat niet alleen maar dus iets slechts oplevert, die retoriek.
Nee, en je hebt natuurlijk binnen Rotterdam ook weer bijvoorbeeld hele sociale mensen die bijvoorbeeld heel erg tegen de, het grote geld en de graaiers zijn. Die heb je ook. Dus het is ook een volkspartij.
Mm-hmm.
Dat is het ook echt.
Ja. En dat volk. Dat wilde jij nou juist zo graag toch ook beschrijven? Ida wilde ze verheffen, maar jij gaat daar wel echt helemaal middenin zitten.
Ja,
zowel in je roman als in dat boek over de Volksuniversiteit.
Ja, met die Landa bijvoorbeeld vind ik echt iemand gewoon uit de lagere middenklasse.
Uh-huh.
En dan merkte ik ook wel dat mensen dat moeilijk vonden om te lezen.
Ja.
Dat ze dit als overdreven. Nee, dit is echt niet over.
Dit is gewoon precies hoe het is.
En mensen zijn gewoon bang. En die hebben het zwaar. Zij is zelfstandig geworden. Ze weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet. Ze woonde in zo'n gezellige volksbuurt. En nu woont ze in een flat. En ze heeft met niemand contact. Iedereen is de hele dag weg. En buiten is het beton en modder. En een dakloze opvang. Dus, dus dat kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja. En als jij dan zegt, ik ben heel verzoenend. Dan betekent dat je geen kritische houding aanneemt op dat schoolplein of waar dan ook.
Nee, maar dat komt ook. Ja, ik denk als ik iemand tegenover me heb, dan zit er toch altijd weer gewoon een mens.
Ja, en dus een verhaal.
Ja, en vaak met heel veel kanten.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk ook dat is ook misschien waarom ik dan minder kranten lees dan mensen spreek. Want in kranten wordt het natuurlijk snel heel scherp gesteld. Terwijl als je gewoon een mens spreekt, is het bijna altijd binnen 3 zinnen behoorlijk genuanceerd als je een beetje doorvraagt.
Ja.
Of snap je, die heeft dat en dat meegemaakt en is ook gewoon bang.
Ja, in beide boeken gaat het dus over mensen die zich inzetten voor een samenleving. Dus ook zeker Landa, die zich wil aansluiten bij die volkspartij. Of dat in elk geval overweegt. En die Johannes, die wil natuurlijk niks liever dan goed doen. Is dat ook wat jij probeert? Of wat je zou willen kunnen?
Nee, dat zou ik wel willen kunnen, maar dat doe ik niet, vind ik. Nee, ja, ik schrijf een boek waarin dit soort problematiek aan de orde wordt gesteld. Maar...
En zit dat dan in je achterhoofd?
Dat ik zou willen?
Nou ja, met de hoop dat dan mensen dat je mensen de ogen opent. Of ben je gewoon probeer een zo goed mogelijk boek te schrijven? Zit daar stiekem ook nog wel iets achter?
Het is waarschijnlijk toch een soort dat je wil een soort spiegel wil voorhouden. Maar ik hoop wel dat het een hele...
Subtiele is.
Ja, dat er veel kanten in worden belicht.
Mm-hmm.
Dat hoop ik wel.
Ja. Ja, nou, dat is het zeker.
Ja, dan gaat het toch over dat je bij kunst bepaalde dingen in de ogen kijkt, maar niet dat het hoeft niet meteen opgelost.
Nee. Wat trouwens nog wel aantrekkelijk is en ook wel opvallend, is dat zowel Johannes als Landa in de ban raken van een man dan wel vrouw. Ik bedoel, Landa is getrouwd. Ze heeft net een kind van deze Leon. Johannes is een beetje trieste, gereformeerde man die het allemaal niet zo goed weet in het leven. Maar raakt dan, dat las je net al voor, helemaal in de war van die vrouw. Hè? De verslaafde vrouw. Waarom heb je dat? Dus de liefde speelt een belangrijke rol. Of in elk geval
het ongemak daarover. Ja, dat is eigenlijk. Ze zijn allebei eigenlijk controlfreaks. Zonder dat ze. Ik denk dat Landa misschien wel een beetje weet van zichzelf. Die wil gewoon grip op de dingen. En als ze iets. Verkind iets niet heeft, dan wordt het meteen besteld via internet. En ze wil eigenlijk alles regelen. Die weet het wel van zichzelf misschien. Maar dan is het natuurlijk toch dat je gevoelig wordt. Ik wil ze eigenlijk voor iets gevoelig laten worden, allebei. Dus zij wordt gevoelig voor macht die misschien haar levensomstandigheden kan veranderen. Maar ook gewoon dat ze gewoon de hele dag thuis zit in de joggingbroek, stel ik me voor. En dat ze dan. Ze heeft toch geen werk. Dus de enige manier zij in de buitenwereld optreedt. Haar vriendinnen schaamt zich ook een beetje, want die hebben nog wel, die werken gewoon bij de ABN AMRO. Zo, dus schaamt ze zich een beetje dat zij niet een baan heeft. Maar ze zit dus wel in die beheerscommissie namens de Vereniging van Eigenaren van de Flat. Ja. En ze zoekt contact met die Volkspartij. En dan kan ze zich in de buitenwereld manifesteren. Dus dan trekt ze weer een mooie jurk aan. En dan krijgt ze dus ook nog aandacht van zo'n man die best veel macht heeft binnen die Volkspartij, Jos de Palm.
Ja.
Dus nou ja, dus daar, dat is haar. Dus ook een stukje, het is ook een stukje dat ze een stukje controle verliest. Dan gaat ze dat pad op. En bij Johannes is het vanuit Groningen, vanuit het platteland naar de Randstad gekomen. Sociaal werker geworden, altijd voor anderen gewerkt. In een beetje roerige jaren 70, 80 heeft hij juist, was hij meer de brave boterhammensmeerder dan iemand die echt op de barricade ging. Hij wil gewoon mensen helpen, maar hij wil niet inspreken in de gemeenteraad of zo. En zeggen, het moet helemaal anders. Dus iemand die erg op de achtergrond werkt. En hij zit dan wel op een koor. Hij houdt heel erg van muziek van orgel en van Bach, maar hij, vergeet ook een beetje. Hij gaat bijvoorbeeld heel vaak niet naar dat koor, want dan is er toch weer een of andere crisis. Heeft er iemand een overdosis genomen of er is weer iets aan de hand, dan gaat hij weer niet naar zijn koor.
Mm-hmm.
Maar hij heeft ook nooit aan zijn eigen behoeften. Dat is voor hem iets heel abstracts. Dat is niet, daar is gewoon niet gewend om daarover na te denken. En dan maak ik hem dus eigenlijk gevoelig voor een vrouw die eigenlijk de rollen omkeert en heel erg aanwezig is en gewoon een beetje met hem flirt. Zij doet het een beetje voor de grap. En vindt het wel grappig als een soort speeltje bijna. Maar hij is daar heel erg gevoelig voor. Als die rollen een keer worden omgedraaid. En als die dat ook al. Ik vind zelf ook als je ouder wordt, ga je ook volgens mij vaak meer terugverlangen naar waar je vandaan komt. Het is ook op een soort moment in zijn leven dat hij het allemaal wel een beetje heeft gezien.
Ja. En dan is daar Verena.
En is daar zo'n vrouw die opeens. En ze komt ook een paar keer, waardoor hij ook denkt. Wat moet zij van mij?
Dit moet een betekenis hebben.
Ja, dan gaat hij er, dan gaat hij ook de regel in de hulpverlening is natuurlijk dat iemand om hulp moet vragen en dan ga je hulp verlenen als je echt één op één met iemand werkt. Ja. Maar hij gaat gewoon haar zoeken terwijl zij daar helemaal niet om vraagt.
Het is duidelijk. Waar vind je controleverlies? Dat is in de wereld van de erotiek, dacht Sanneke van Hussel.
Ja, dat is het lichaam eigenlijk.
Ja.
Nou, ja.
Ja. We spraken Karel van Hees nog, de fotograaf met wie je samen het boek over de Volksuniversiteit maakte. En hij zegt trouwens over jou: Sanneke is een heel klein grietje met een enorme power en een hele leuke aanstekelijke energie. Sanneke schrijft dus in opdracht en ook fictie en doet het allebei even sterk. En dan zegt hij over haar roman Stille Grond, die legt een wereld bloot die je helemaal niet verwacht bij Sanneke. Een groot gedachtegoed over de samenleving, agressie, onvermogen en erotiek. Dat allemaal in zo'n hoofd zit. Geweldig vind ik dat. Heb je dat vaker, dat je mensen daarmee verbaast?
Nee, ik was wel gewend dat mensen dan zeiden, nou, in het echt ben je best vrolijk, maar die verhalen zijn toch wel een beetje droevig. Maar hier ben ik wel een beetje stil van dat Karel dit heeft gezegd.
Ja, het is mooi. Het is
ook een
jammer
hele bijzondere fotograaf die echt fantastische foto's maakt. En met hem op pad. We hebben ook een boek samen gemaakt over het openbaar vervoer in Rotterdam voor de RET.
Ja.
En dan, eigenlijk nam hij gewoon alle interviews over. Ik hoefde niks meer te doen. Die kan gewoon met iedereen contact maken. En ook ontzettend veel oog voor detail. En ook voor die Rotterdamse, noem ik het maar, tegenstellingen.
Ja, maar dat hebben jullie dan ook wel echt gemeen.
Ja.
Hoe zie jij Rotterdam nu eigenlijk? Ik bedoel, afsluitend. Is het een stad waar je zorgen over maakt? Waar je, je jongste is nu 4.
Nee, ik maak me echt helemaal geen zorgen. Nee? En dat kan ik ook. Dat heb ik zelfs vorige week toen ik wist dat ik hier zou komen. Toen las ik de Metro. Dat krantje wat gewoon gratis was verspreid. Ja. En er stond een fantastisch stuk in over jonge mensen. Aan de namen te zien zijn al 26, 27, zijn er 2 Kaapverdianen. En ik denk dat de vrouw die met ze samenwerkt Marokkaans is, maar dat weet ik niet zeker. Saïdja is van haar achternaam. En die hebben een nieuw merk voor schoenen en tassen. En dat heet Diversité. Met hele flitsende t-shirt. En het logo is de Erasmusbrug. Nou, waarom zeg ik dit? Je kan je heel erg zorgen maken of het allemaal niet goed gaat. Maar ga in de zomer maar een keer naar Rotterdam. Er zijn heel veel jongeren op straat. Wij zijn ook de stad met de meeste jongeren. En die willen natuurlijk altijd gewoon leven. En die willen opleidingen volgen. En die willen er iets van maken. En die energie is heel sterk in deze stad.
En sluit die tegeltekst hier naadloos bij aan?
Nee, de tegeltekst is meer, gaat meer een beetje over medemenselijkheid. Moet ik die nu zeggen?
Ja, doe het maar.
Dat is Bach, eigenlijk. Dus de componist waar Johannes heel veel van houdt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dus ik verlaat jou niet en dan zegen je mij. Dus je hebt de ander nodig.
Prachtig, Sanneke. Dank je wel. Zo dadelijk Bureau Buitenland op deze zender. Naida Orangzeb presenteert. Mooie avond.
Dank mevrouw Van Hassel. Dit was aflevering 4146. 4146, ja, sta er eens even bij stil. Morgen Rob de Nijs, bijna 75, over zijn nieuwe cd. Niet voor het laatst. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
Een gedicht kan je diep beroeren. Weinig woorden, veel gevoel. Wij zijn op zoek naar dichters op 2017. Voor de laatste week van het jaar kun je gedichten insturen met een link naar de actualiteit of over een persoonlijke gebeurtenis in 2017. De 15 mooiste laten we horen op NPO Radio 1. Ik ben Ronald Giphart, schrijver, poëzieliefhebber en juryvoorzitter van Dichter op 2017.
Ga naar nporadio1.nl voor meer informatie en dicht op 2017.
Wij zijn nieuw. Nieuw 10. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20.000 tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. Nieuw 10. De nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check nieuw10.com.
Een echtscheiding, arbeidsconflict, oneenigheid met de buren of met de overheid? Blue Sky Mediators helpt u om het op te lossen. Snel, gemakkelijk en goedkoper dan een rechtszaak. Er is altijd een gecertificeerde Blue Sky Mediator bij u in de buurt. Dus ga naar blueskymediators.nl en vind de mediator die bij u past.
Je moet van alles. Je moet de wereld veranderen, het klimaat redden voor je kinderen. Je moet zelf energieleverancier worden. Het is nogal wat. Maar waar begin je? Gewoon op engieenergie.nl. Daar vind je de Engie-wijzer. En weet je binnen 2 minuten hoe je energie kunt besparen. Aan de slag met energie? Ga aan de slag met Engie. Positief over energie. Engie.
Oh, we kunnen uit alle ziekenhuizen kiezen. Wordt gewoon vergoed.
Met een zorgverzekering van Ora kies je zelf wie jou behandelt. Vrije zorgkeuze. Altijd, overal. Bereken nu je premie op ora.nl. Ora. Direct geregeld.
NPO Radio 1.